Welkom bij de vastgoedmarkt podcast Jong Geleerd, Oud Gebouwd, waarin wij jong en oud meenemen in de wondere wereld van het vastgoed. Deze weken onderzoeken wij het nieuwe goud. Waar liggen nou de nieuwe mogelijkheden binnen het vastgoed, nieuwe investeringskansen of zijn we al te laat?
Met vandaag Giel van Dijen, de baas bij Cadans, waarschijnlijk de grootste life science speler van Europa en in ieder geval van Nederland. We hebben het flink over de inhoud, yields komen voorbij en Guido die begint zelfs over drugslaboratoria op zolders in Brabant. Dus dat verband houdt, mag je zelf achterkomen.
Giel.
Yes.
Welkom in de studio.
Dankjewel.
In het Amrad Hotel, was je hier al eens geweest of niet?
Nee.
Nee?
Het is hartstikke leuk.
Ja, ja, maar niet, het lijkt niet op jouw business.
Nee.
Life sciences, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar we hoorden net al even, life sciences is een beetje te krap voor wat jullie doen, legde je net uit, hè, bij Cadans.
Ja, klopt. Ja, life sciences is één van de sectoren waarin onze doelgroep zit. Dus het is, wij noemen het zelf met de Nederlandse termen, kennisintensief vastgoed. Dus knowledge intensive.
Ja.
En dat gaat net wat breder. Ja, dan heb je de tech en de agro en al dat soort partijen, die huisvesten wij ook. En dat gaat net wat verder dan SEC Life Sciences.
Kijk, maar
wordt dat vaak onder de noemer wel als Life Sciences begrepen? Als
ja.
Men zegt van de Life Science sector, waar hebben ze het dan over?
Ja, nou dat klopt wel. Internationaal is Life Sciences wel de kreet en de titel. Maar daarmee, dat is wel veelomvattend, laat zo zeggen. Meer dan SEC als je het uitkleed Life Sciences is. Dus we sluiten ons prima aan bij de internationale term Life Sciences, maar het is net even wat meer.
Oké, okay. We gaan het vanavond in ieder geval hebben over Life Sciences, ja. Vooral. Want jullie zijn er met de Cadans natuurlijk groot in. Maar kan je ons even meenemen inderdaad, jullie ontwikkelen het vooral. Hoe groot zijn jullie als we jullie even vergelijken in Nederland?
Ja, nou ja, ja. Kijk, als je vastgoed, als je met vastgoed bezig bent, dan zijn de cijfers al gauw groot. Wij zijn een ontwikkelende belegger. Het doel is uiteindelijk de eindinvestering. En bij voorkeur ontwikkelen we het zelf. We hebben niet een bouwbedrijf en geen onderhoudsbedrijf. Maar we hebben heel veel mensen op de loonlijst die zich bezighouden met het ontwikkelen. En daarna ook langjarig verhuren van een gebouw. Dat doen we nou in 6 landen. Nederland is de hoofdmoot, daarna UK, Frankrijk, Duitsland, België en Spanje ook. Dus ongeveer 1,5 miljard op de balans nu. En nog zoiets in wording. Dus dat kan in aanbouw zijn of in...
Dus 1,5 miljard assets under management. Maar je hebt nog eens een keer 1,5 miljard ongeveer aan pijplijnen in zitten.
Ja.
Maar maak je dat niet de grootste life science speler van Europa ongeveer?
De meeste vastgoedmensen zouden direct ja zeggen, als je erover twijfelt.
Ja, maar ja, redelijk... ik denk uiteindelijk dat het... van Europa niet. Want je hebt de laatste jaren wel heel veel grote investeerders gehad die gewoon een piece of the pie willen en wat geld op tafel hebben gelegd en hele grote chunks aan life sciences vastgoed hebben gekocht. Ik denk wel dat wij... Het dienstenaanbod van ons... daarin hetgeen wat wij doen, daar zijn we denk ik wel de grootste in, ja.
Oké, okay, en de miljarden vliegen ons nog een keer om de oren. Want jullie hebben ook via AXA 1,9 miljard opgehaald om te deployen komende jaren. Wat is precies het verhaal daarbij?
Nou ja, 3 jaar geleden hebben wij AXA aan boord gehad. We hadden een andere aandeelhouder en die had uiteindelijk zijn ritje gedaan. Is naar een opvolgend investeerder met een ander risicoprofiel, een andere horizon gaan zoeken. En die hebben we met AXA gevonden. Hartstikke blij mee.
Wat is dan het andere? Was het juist meer echt private equity, vol groei? En nu is het, volwassen fase, meer kapitaal nodig, echt gaan uitbouwen.
Ja, volwassen, semi-volwassen, nog wel opportunistisch, maar iets minder agressief dan private equity normaal is. En daar hebben we een businessplan voor gemaakt destijds 3 jaar geleden, voor de komende 7 jaar. En daar zitten we eigenlijk middenin. Dus die 1,9 die is destijds geraced. Nou, en die getallen die ik net noemde.
Oké, die zitten daar al in, ja.
Je hoort het, giet razen. We gaan het ook over yields hebben zo.
Maar... Oh, heel goed, fijn. Maar op het einde, maar we gaan eerst even de markt.
Ja. Want ik vroeg me eigenlijk al van een leuk bruggetje misschien. Die volwassenwording van Cadans, volwassenwording nog steeds aan het groeien. Staat het ook een beetje symbool of loopt dat parallel aan de ontwikkeling van de markt?
Kijk, volwassen worden, ik vraag me af of het al volwassen is. Heel veel spelers zien dat het interessant is. Kunnen de vinger er nog niet op leggen, maar willen we graag al wel een stukje van die taart hebben. Dus het wordt zeker meer volwassen. Oftewel echt een asset class is die net zo volwassen is als de office en de retail. Dat is niet zo. Maar ja, weet je, wij doen dit nu 15, 20 jaar. En elke dag, ook wij leren nog. Ik denk dat je wel kan zeggen dat we aardig weten wat we doen. En in die zin wel volwassen aan het worden zijn geraakt. Als je nu ziet welke data er allemaal online komt. En alle brokers die erover publiceren. En alle analisten er iets van vinden. Dan zitten we in de steile lijn omhoog om echt volwassen asset class te worden. Maar daar zijn we nog zeker niet.
Want hoe lang zit je bij Cadans nu ongeveer?
17 jaar.
17 jaar, ja. En toen je er 17 jaar geleden instapte, had je toen al het idee van, ik zie hier zoveel potentieel, of ben je maar gewoon een keer binnengevallen? En is het toen eigenlijk echt sky high gegaan?
Ja, zoals al dat soort dingen. Het is een stukje toeval, een stukje geluk. Maar uiteindelijk, wat Cadans vanaf haar oprichting altijd heeft gedaan, is een soort maatwerkoplossing aanbieden en niet een prijsvechter zijn. En ik denk dat de life sciences groep die wij huisvesten, we hebben inmiddels 500 plus huurders, die hebben allemaal specifieke behoeften. Soms is het een clean room, soms is het gewoon een laboratorium op het gebied van tech, soms op het gebied van life science, bio laboratoria. Soms is het gewoon een stukje kantoor, het is een pilot plant. Je zit altijd op het grensvlak van wanneer is iets uitwisselbaar, net zoals met alle respect een kantoor, daar kun je in en uit, maakt niet uit van welk kantoorgebruik je bent. Maar bij ons is het net even weer wat anders. Dus zolang je...
Wat is het andere dan? Ik bedoel, wat in principe als een life science van de buitenkant lijkt het best op een kantoor.
Ja, ben je al eens binnen geweest?
Ja, de plafonds zijn wat hoger.
Ja, nou ja, kijk, als dat het grote verschil was, zou je
vertel eens, wat zijn de verschillen?
Ja, als je een kijk, loop maar ziekenhuis binnen. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Nou,
valt het ook onder life science, een ziekenhuis?
Dat is meer de healthcare en de care en de cure. En life sciences, hoe wij daarover praten... is dat huisvesting van de commerciële bedrijven. Maar het type gebouw, de fysiek, de installaties die je nodig hebt... Ja, dat kun je best wel vergelijken met een ziekenhuis. Ja.
En hoe zou je die omschrijven dan? Ik heb wel eens iets gelezen over dat je clean rooms nodig hebt. Altijd energietoevoer, et cetera. Ja. Wat zijn nou de onderscheidende factoren van een life science gebouw en het gemiddelde kantoorgebouw wat je ziet staan?
Nou, kijk, die hoogte die doe je niet voor niks. Die heb je nodig om met name lucht te transporteren. Want in een ziekenhuis, het verversen van lucht, dat is key. Ja. En dat is in een laboratorium waar je doet een wit pak aan, je doet een haarnetje op, je gaat naar binnen, je doet je schoenen afdekken. Uiteindelijk staan heel veel van die mensen in wat je noemt zo'n zuurkast. Hè? Die staan daarin te werken of een... In een hele schone omgeving. Mm-hmm. Die draai je aan de knop. En dan daar komt er is de externe stof, perslucht, vacuüm, helium, argon. Komt allemaal uit. Dus je hebt heel veel meer basisinfrastructuur in zo'n gebouw. Als je een kantoor in en uit gaat als huurder, dan moet je een afbouwpakket meestal verzorgen. Want je huurt en daarna kom je een afbouwpakket. Als je dat bij ons doet, dat is... Een afbouwpakket van een kantoor is x. Ik denk als een afbouwpakket van een laboratorium is x maal 3. Dus het is werkt in de hand. De stickiness, het blijven plakken van een huurder in zo'n gebouw, omdat er ook aanzienlijke investeringen in zijn gedaan.
Is chill voor jouw yield, Mats?
Ja, we gaan toch gewoon een beetje over de business case hebben. Want als je dan een woning bouw je tegenwoordig voor zo'n 2.300 per vierkante meter BVO of zo, kantoor. Is het, Giet, weet je dat nog?
Ja, was kantoor. Nee.
Ja, joh, niet die rare overdreven.
Ja, dan weet ik het niet. Die dingen van Etsy zitten nog boven jouw huizenprijzen.
Echt, maar is dat met inprijzen ook? Of noem je dat met inhuizen? Zonder. Gewoon echt gewoon kaal bouwen?
Ja, zeker richting de 3000.
Jezus Christus, man. En dat zijn bouwkosten die je aan de aannemer betaalt? Ja, los van alle architecten? En...
Ja.
Oké, en hoe verhoudt zich dat ongeveer tot... Tot het product van life science? Wat kost het per vierkante meter om zoiets te bouwen?
Ja, ook tussen de...
Verschilt, maar ongeveer.
2500 en 5000 euro per meter.
En wat zijn dan die 5000? Wat is dan de high-tech?
Ja, soms zie je wat... Noem maar even zo'n ASML-achtige, NXP-achtige. Ja. Ja, ik noem het een apenpakkie, hè. Helemaal clean, helemaal schoon. Ja. Maar dan, ik weet niet wat Edge aan luchtverversing doet per uur. Maar kantoren doet misschien 2-3 keer. Daar doe je 20-25 keer. Dus ja. Dan sta je gewoon permanent.
Maar is het, dat is een stukje veiligheid dus vooral.
Ja, maar uiteindelijk moeten die producten heel schoon zijn die men daarin behandelt. Dat de mensen. Ja, 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 precies. Ja. Precies. Dus, en het heeft met veiligheid te maken, ja. Zeker weten. Want dat is nog iets wat daar ook bij komt. Het is, kijk, een gebouw exploiteren, een kantoorgebouw exploiteren, dat is één. Een laboratoriumgebouw verhuren, ja, daar komt net even wat meer ook property facility management.
Inderdaad, want we hebben dan die bouwkosten al een beetje in beeld. Tegenoverstaande van een kantoor bijvoorbeeld. Maar wat is dan een goede locatie, zeg maar? Want dat vraag ik me ook altijd af.
Ja, locatie, dat doet bij ons ook. We hebben,
maar wat zijn een beetje de hubs? Waar moet je zitten?
Laat zeggen, de beste formule zou zijn waar zowel de vastgoedwetten gelden, maar ook de doelgroep die wij hebben, werknemers vindt en haar afzetmarkten vindt.
Wat bedoel je dan met het eerste? Waar de vastgoedwetten gelden? Die gelden overal toch in principe?
Nou ja, een kantoorgebouw ontwikkelen in de polder, dat is wel lastig. Ja. Gewoon yields. De baksteen in de polder is net zo duur als de baksteen op de Zuidas. Ja. En alleen die yield die helpt wel mee om iets mogelijk te maken.
Ja.
En dat is bij ons ook zo.
Uiteindelijk, en dan gaat het nog steeds eigenlijk om waar de werknemers heen willen komen.
Dat is de tweede. Dus laat zeggen, economisch, financieel moet het model draaien.
Ja.
En dan de verhuur, dat is een ander iets. We zitten op universiteitsterreinen, dat is logisch. Daar zitten graag onze huurders, de bedrijven, bij de deuren van de universiteiten.
Waar om ze kennis à la high-tech campus, zeg maar, meteen vanaf de campus naar binnen te kunnen trekken, zeg maar.
Ja, ik denk dat high-tech campus niet het beste voorbeeld is dan. Maar als je alle andere universiteiten, in Leiden of in Wageningen of in Amsterdam of in Utrecht, ja, dat is spot on. Die bedrijven zitten daar juist, omdat daar ook de nieuwe kennis de deur uitloopt. Het gaat om internship, PhD's, gewoon de mensen die net afgestudeerd zijn. En dan moet je zorgen dat ze er ook kunnen wonen en het fijn hebben om te leven. Ja, dan blijft dat daar plakken. Zit dat daar eenmaal, dan ben je wel gek als je gaat verhuizen. Want jouw kapitaal zit daar lokaal.
Dat is het talent. Maar, en heeft het ook mee te maken dat je dicht bij het onderzoek zit?
Ja.
Het is misschien, of is dat hetzelfde eigenlijk?
Ja, soms is het onderwijs en vaak is het onderzoek-onderwijs gecombineerd. En dan in Utrecht op de Uithof, wat nu het Utrecht Science Park heet. Ja, daar zit zowel het onderwijs als nagenoeg alle kankeronderzoeken die je maar kan verzinnen.
Ja.
Het is niet zo gek dat daar heel veel internationaal gerenommeerde kankerbedrijven zijn die naar kankeronderzoek doen.
Ja, dat worden een soort clusters eigenlijk.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld naar kantoren moet je op de Zuidas zitten. Hè? Tenminste, dat is echt of op Utrecht, op Centraal Station of in Rotterdam, naar een beetje centrum, maar ook een beetje rond de OV-knooppunten. En hoe zit dat dan? Wat zijn nou echt de zuidassen van de life science sector? Wat zijn de clusters in Nederland? Ja, wat gewoon top AAA-locatie is.
Ja, ik denk dat Utrecht Science Park, Leiden Bioscience Park, Amsterdam heeft meerdere science parken. Dat is een voordeel en ook weer een nadeel. Wageningen
is dan food?
Ja, agrofood.
En Leiden is van Johnson.
Farmacie.
Ja, farmacie, oké. Utrecht is, je zei net al, kankeronderzoek, maar ook breder zorg. Tekort,
maar ja, wat bedoel agrofood, het gaat ook om de gezonde leefomgeving. En elke campus specialiseert zich in meer of mindere mate op één of twee van die thema's. En daarin zijn ze dan vaak de beste. En daar willen die bedrijven graag zitten. Dus ja, dat is voor ons ook een hele logische plek om uiteindelijk onze ontwikkelingen te doen.
Hey, ik begrijp die stickiness. En Guido, als je een lease sluit voor een kantoor, wat is het dan een beetje gemiddeld? Wat deed je gemiddeld? 10 of zo jaar?
Dat zijn wel de grotere partijen, de grotere corporates zitten inderdaad op 10 jaar. Soms 15 jaar advocatenkantoren.
Maar soms ook korter?
Maar de meeste willen eigenlijk korter, ja.
En hoe zit dat bij life science? Wat is een voor hoe lang? Zo'n AstraZeneca of Johnson of wat, Unilever zou ook onderzoekcentra hebben? Of
ja.
Hoe lang willen die hem vast klikken, het liefst?
Ja, vaak zie je dat die grote bedrijven ook een soort graantje willen meepikken van de vastgoedontwikkeling. Hè? Dus die doen dan mee en dat gaat gewoon naar een grote institutionele partij.
Oh, die doen en gewoon een joint venture mee. Die gaan zelf ook echt...
Die kunnen een afspraak daarover maken.
Maar omdat ze de lease tekenen of omdat ze... Maar als in, maar die chippen dan ze ook mee in?
Nee.
Nee, precies. Dus het gaat echt om de waarde van het huurcontract.
Ja. En die is dan 15, 20 jaar. Dat zou zomaar kunnen. Wij hebben ook 15 of 20 jaar huurcontracten. Het merendeel is tussen de 1 en de 10 jaar. Ik denk, we hebben gemiddeld een WALT van 7, 8 jaar. Over de hele portefeuille.
Oh ja, want je zei dat voordat de podcast begon, dat je een beetje de 80-20 rule ook ongeveer op de life science huurmarkt zeg maar, kan geplakt worden. Want hoe zou je dan de huurmarkt...
Welke 80-20 rule?
Ja, dat is 20% of your customers cover 80% of your revenue of zo. Zoiets dergelijks.
Ja.
Of andersom. Ja, andersom werkt hij dan ook. En hoe werkt hij dan precies nou, binnen jullie portefeuille? Hoe steekt jullie landschap van huurders dan in elkaar?
Ja, ik denk precies wat jij zegt. Het is geen 80-20, maar een relatief klein deel van ons huurdersbestand brengt een aanzienlijk deel van de huur binnen. En ook wij zijn aan het experimenteren, wil ik niet zeggen, maar wij zijn ook aan het nadenken, hoe blijven wij nou ahead of de concurrentie? Dus je gaat je delivery level, ga je over nadenken, van is het nou een laboratorium leeg? Is het afgebouwd? Staan er zelfs RVS-apparatuur op de tafels die je kan huren? Staat er misschien zelfs iemand bij die ook nog zoiets kan opereren? Ja, dus die dat kan bedienen. Dat gaat allemaal gepaard met verschillende huurniveaus natuurlijk. Dus in de life sciences is het best lastig om over een huurniveau te praten. Ja, dat is heel erg afhankelijk van het product dat je krijgt. En dat kan heel kaal zijn, net zoals een 15, 20-jarige long lease, gewoon casco. Maar dat kan ook fully fitted, inclusief mensen die de apparatuur bedienen. Ja, en dan betaal je bij spreken per strekkende meter laboratoriumtafel. Dus dat alles daartussen, ja, dat is... Dat zit bij ons.
Je kan heel erg spelen met afwerkniveau eigenlijk.
Ja, ook. En ook gewoon de wens. Hè? Weet je, als jij een startend bedrijfje bent en je hebt net je centen opgehaald en je kunt de volgende stap maken, dan heb je liever niet al je investeringen in apparatuur zitten.
Gewoon leasen en dan kunnen uitbreiden. Maar is het dan ook heel operationeel intensief?
Ja, dat is één van de waarom het nog een alternatieve klas is. Het is exploitatie. Ja, vastgoed, nou, dat is niet altijd, maar dat is heel erg intensief. Ja.
Voor jullie beheerders ook lastiger?
Ja, we hebben heel veel mensen op de loonlijst staan die bezig zijn met de dagdagelijkse operatie. Dat hebben we allemaal zelf, van de receptionisten tot de laboratoriummanager, tot degene die zorgt dat het allemaal veilig is en dat alle medische gasten op de goede manier worden beheerd. Die zorgt dat alle milieuvergunningen in orde zijn. Dus het is best wel een... best wel een hele operatie om dat goed te doen. Hoor.
Ja, want er werken ook, als je het bijvoorbeeld zou vergelijken met de datacenters waar we het over hebben gehad, of logistiek, dan lijkt het denk ik wel iets meer op kantoor. Als je kijkt hoeveel mensen er per vierkante meter of zo echt daar elke dag werken. Dat zijn allemaal mensen die werken in het lab en die hebben ook pauze. En willen ze ook cappuccino kunnen halen bij een stand, zeg maar, in de hal? Of?
Ja, nou ja, uiteindelijk natuurlijk. En vaak is het zo, dat is ik weet niet wat de gouden regel is voor een aantal vierkante meters per iemand, maar we rekenen meestal met 12 meter per persoon in een kantoorgebouw.
Dat is wel hokken, toch? 12 meter.
Ja, heel goed.
Nou, met een lab heb je 20 meter per persoon. Okay. En vaak is dat soms ook nog wel dezelfde. Degene die in zijn kantoor zit, die loopt ook dat lab nog binnen om zijn proef te doen. Dus er is een relatief lage bezetting in een laboratorium, als vergelijk met een Zuidas-kantoor, denk ik.
Oké, okay, yields. Yields. Ik wil het over yields hebben.
Ja,
een woning doet een beetje label A++ woning in Amsterdam. Betaalbaar, dus ik heb het over dan echt supercore product. Misschien 4% nu of zo. En dat is echt supercore. En dat was eerst 3% netto yield. En dat is nu 4. En als je het ontwikkelaars vraagt, dan is het eigenlijk 3,8. En als je veel beleggers vraagt, die zeggen van dat gaat om in richting de 4,5%. Kantoren, 5-6% of zo, netto yield. Zoiets, 6, echt supercore. Life science zou ik zeggen, nieuwe sector. Operationeel is het uitdagend.
Ja.
Het is nog niet echt een alternatieve asset class. Er zit wel enorme groei in. Wat is een beetje de netto yield die jullie, je investeerders moeten presenteren? Nou ja, wat is een goede, wat is de yield
De yield op de Zuidas is anders dan de yield in de polder. Hè? Dus er zit een soort, wij vergelijken het vaak gewoon met de spread ten opzichte van de office-markt. En dan is het, als je de laagste yield bij ons in de portefeuille, ik denk in Nederland, is nu 5.
Oké, dus dat is je zit altijd boven de kantorenmarkt eigenlijk al?
Nee. Ja, ik denk dat de yield op bijvoorbeeld Leiden of op Utrecht of misschien ook nog wel Wageningen, dat die op net onder net boven ligt en rondom de office yield ligt.
Ja. Maar pak je dan de Wageningse office markt? Vergelijk je dan Wageningen met Wageningen?
Nou, nee, nou ja, precies. Kijk, Wageningen heeft eigenlijk geen office markt. En de markt die wij hebben is ook... En, maar dat is bijvoorbeeld een hele leuke discussie die we hebben met de taxiteurs.
Nou, laten we hem even voeren. Ja.
Ja. Wageningen Campus is een hele is een op zichzelf staande markt.
Ja.
Daar gebeurt van alles. Dus het risicoprofiel, vinden wij, voor zo'n investering, is vrij klein. Ja. Veel kleiner dan dat jij 100 meter buiten de campus een kantoorgebouw zou hebben.
Ja.
Nou, die discussies die voeren wij wel eens met of nou niet wel eens elk half jaar met de taxateurs.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in Wageningen, ik denk 5,25 net.
Ja.
Dus ja, in de Wageningse kantoormarkt veel hoger.
Nee, precies. Ja, dan zou je veel hoger zitten natuurlijk.
Ja. Nee, als je bijvoorbeeld in Utrecht meer Randstad. Ja. Dan zijn die spreads kleiner. Weer,
ja, maar dan ga je er wel boven zitten waarschijnlijk.
Nou, nee, ik denk ook niet.
Ook
ik
niet.
Denk,
maar dan zeg jij, de spread is dus eigenlijk, ga je dus aan de onderkant... Ja, negatief spread eigenlijk.
Ja, maar ik kijk vanuit mijn perspectief natuurlijk.
Ja, nee, precies. Oké.
De grootste delta is gewoon de huren. En de huurinflatie.
Ja.
Okay, volgens mij de afgelopen 8 jaar is de kantoorhuur nagenoeg steady geweest. Of misschien inflatie plus.
Ja.
De life sciences huur is meer dan 50%, meer dan 60% erbij.
Zo.
En dat
in
is ook wel
heel...
7, 8, 9 jaar.
Ja, okay. Dus voor ons, ik denk dat de kantoren zijn ook wel echt wat gegroeid. Maar
veel minder. Veel minder. Kantooradvocaat, joh.
Nee, maar dat is veel minder. Maar niet
is het gewoon down the drain.
Nee, de huren zijn doorgegroeid. De huren zijn wel doorgegroeid.
Weer een asset class bij.
Maar de yield is
ook minder. Operationeel heel intensief.
Moeten we ook operationeel intensief. Ook wel discussie ter boe van locatie hier in Amsterdam. Ja. Maar goed, nee.
Afgelopen jaren zijn die huren echt gestegen. En dat is de buffer geweest voor de yieldontwikkeling voor ons. Dus als je de taxatiewaarde, het eindresultaat van yield en huur, dan heeft dat bij ons niet zoveel gedaan afgelopen tijd. Terwijl als je dat vergelijkt met kantoren of met andere assets, dan is dat wel een bloedbad geweest. Ja.
Want wat zijn eigenlijk de grootste drijvers van de life science markt? Want ik had het ook van tevoren even over. Ik zat te denken, enerzijds is het heel conjunctuurgevoelig, zou ik zeggen. Van veel start-ups, die gaan over IT en het gaat om R&D. En als er veel wordt geïnvesteerd in innovatie, dan is er veel vraag naar lab en science. Maar goed, als het dan wat minder gaat, dan zie je ook dat die R&D-departments altijd wel ook snel weer afnemen in het geld dat ze mogen uitgeven. Maar goed, je kan ook zeggen, onderzoek gaat altijd door. Dus is het nou...
Precies wat jij nu zegt. We hebben nu twee crisissen, als je zo mag noemen, gehad. Dat anticyclische van onze portefeuille, dat haal je er zo uit. Dus dat is echt waar. Dat
wat
is waar.
Je bedoelt, je ziet het eraan af? Of wat
De impact van een crisis zie je niet in onze... als je de resultaten van onze portefeuille ziet, dan zie je niks aan af. Ja. Dus het is niet zo dat... We hebben geen hogere leegstand. Die waarderingen schieten niet onderuit.
Maar dat komt ook omdat je dus langjarige dingen hebt.
Maar ook, je kunt ze op een hand tellen, de bedrijven die belly-up zijn gegaan.
Ja.
Dus de perceptie van start-ups, hoog risico, noem maar op. Ja, dat in de praktijk valt er wel mee.
Ja, en een corona-verhaal is natuurlijk alleen maar...
Ja, maar in corona, en hoeveel initiatieven vanuit de overheid en hoeveel geld is daar wel niet ingepompt om... Nou ja, indirect profiteren onze huurders daar ook van.
Nee, dat bedoel ik. In corona, dat fostert het alleen maar. Daardoor is het alleen maar harder gegaan waarschijnlijk.
Ja, ik zeg altijd, een laboratorium heb je niet op zolder, hè? En dat ging bij corona van officers natuurlijk wel zo.
Nou, sommige mensen in Brabant hebben op zich denk ik wel een laboratorium op zolder. Maar dat is een
ander
laboratorium. Oké.
En die leegstand? Want we hadden bij datacenters, zeiden we, het gaat totaal through the roof. En toen was het 15-20% leegstand. Was het Stijn er wel snel bij om te zeggen, nu 7-8%. Maar we moesten ons beseffen dat echt... ongekend laag is. En dat 15-20% leegstand en datacenters, dat het dan gillend goed gaat. Wat is het binnen life science?
Waar de Nederlandse science parks heb je hardly any leegstand. Ja, het zal ook tussen de 3-7% schommelen. That's it.
Ja,
en dan is dat proces. Ja, en dat zijn dan niet ook nog de... Want er is altijd meer demand dan dat er aanbod is. Dus de vacancy is heel laag.
Maar en dan zoek je dus de hele tijd naar nieuwe ontwikkellocaties rondom die hubs die we net besproken
hebben. Ja, daar heb ik het niet echt over gehad, maar ons model is, wij zijn niet second, wij plempen niet een gebouw neer en zorgen dat het exploiteert en we vragen de makelaars om het te verhuren.
Nee.
Er zit een zwaar team, een eigen team op, die het de omgeving waarin zo'n huurder zit. Ja, dat klinkt dan met het lelijke woord het ecosysteem. Ja. Maar die dat cureert, verbetert. De attractiveness van zo'n locatie, van zo'n gebouw. Dat is waar met name de kennis van Cadans om dit al 20 jaar te doen. Dat zit met name daarin. En dan is het, zeg maar, we hebben 1 of 2 of 3 of 4 gebouwen op zo'n hub. Dan is het een soort zwaankleef-aan-effect. Ja, dat gaat dan wel goed. Want dan zijn ook huurders in ons gebouw die willen doorgroeien. Ja. Maar ja, na een tijdje kan dat niet meer. Oh, nou, zullen we samen nadenken over een nieuwbouw? Kun jij de eerste move maken? Dat zie je. Dat is de eerste stap om ergens te landen, dat is de lastigste. En daarna dat doorbouwen, dat is...
Dat je dan eigenlijk al met een huurder samen op kan trekken.
Ja, dat gebeurt best vaak. Ja,
ja, ik snap dat het gebeurt, maar waarom zou je het eigenlijk niet zonder kunnen dan? Zonder huurder?
Ja, dat kan ook.
Ja.
Nee, maar om, want jij vroeg van, ja, ben je dan op je hubs aan het doorbouwen? Ja, dat is wat we doen.
Ja.
En bijvoorbeeld in Wageningen of in Leiden. Wij zijn nu nieuwbouwontwikkeling aan het doen. Nou, daar hebben we 1 of 2 huurders. Die hebben maar 20% van de gebouwen. Ja, en de rest van de 80% doen we op risico.
Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is ook wel eigenlijk een beetje een kantoorspelletje vaak. Op die manier.
Ja, best makkelijk.
Zonder dan echt hubs te hebben natuurlijk, maar wel inderdaad dat je natuurlijk een pre-let hebt.
Ja. Hey, en begrijp ik dan dat het misschien een beetje te... Waarom zijn die makelaars minder betrokken? Omdat het zo specialistisch is, dat je zo erg bewust moet zijn van wat de specifieke vraag is van zo'n huurder. Want in principe een kantoorruimte, correct me if I'm wrong, maar dan je huurt zeg maar x aantal vierkante meters, enkel grote vloeren willen. En je kan misschien een consultant inhuren of iemand die je erbij helpt om het in te richten. Maar in principe is dat het. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die een nieuwe voedselproductie wil gaan bedenken, of iemand die nieuwe vaccins moet maken, of verzin nog maar iets totaal anders. Die hebben hele andere specifieke vragen. Dus dan moet je bijna wel niet heel gespecialiseerd zijn als vastgoedeigenaar, operator, om dat te doen. En is dat voor makelaars misschien niet te doen? Of zijn die er wel?
Ja, je geeft eigenlijk het antwoord. De makelaars die
zijn
er. Zelfs
vragen die...
Goed. Nou, nee, de grotere brokers in Nederland, internationaal, die zien dit ook wel gebeuren. Maar die bedienen vaak vanuit hun tenant rep of gewoon internationaal, bedienen die de grote jongens. Het merendeel van de transacties en de huurtransacties vindt plaats daaronder. En in Nederland, ja, je hebt 50, 60 start-up bedrijven in de life sciences. That's it. Nou, wij kennen ze wel. En we weten hoe... daar hebben wij in die zin de broker niet voor nodig. En als het moet, dan is dat zo. Prima. Maar alles wat daaronder zit, wat rechtstreeks uit de universiteit ontspringt, of maar een paar 100 meter nodig heeft, of iets heel specifiek. Ja, dat is niet... Eigenlijk niet... zo werkt het businessmodel van zo'n broker niet.
Nee.
Dus we hebben zelf onze brokers. We hebben intern onze... Ja, gewoon onze commercieel managers. Maar die hebben we uit een laboratorium getrokken. Maar die heeft niet een brokeropleiding.
Bij CBRE of bij Cushman.
Die moet heel andere talen spreken. Ja. Ja. Dus ja, we hebben in die zin een beetje ons bedrijf gekanteld. En met name uit de business de mensen gehaald. En die doen een verhuurfunctie nu. Of een ecosysteemfunctie. Hè? Dus het meer aan elkaar koppelen van alle stakeholders en onze huurders.
Ja, want ik las op je website dat er ongeveer 140 man waren. Toen corrigeerde je me gauw, was het 150 onderhand al. Als je die 150 man hebt, hoe is het in grote lijnen ongeveer onderverdeeld? Hoeveel ontwikkelaars heb je? Hoeveel commercieel managers? Of hoeveel mensen moeten echt op de operations zitten?
Oh jee.
In grote lijnen.
Dat moet ik even snel uittellen. Ik denk dat we 100 in Nederland hebben en 50 in het buitenland. En ik denk dat we er 40 in de operatie hebben, dus property facility management, nog 20 asset management. Ja, en dan hou je de 15 ontwikkelaars en we hebben eigen projectmanagers. Ja, en de rest is staf, zou ik zeggen.
Ja, ja. Dat is een flink team, joh. Dat is echt,
ja.
Als je dat legt naast andere ontwikkelaars.
We doen ook mooie en veel tailor-made ontwikkelingen. Dus daar heb je ook gewoon heel veel aandacht voor nodig. Ja. Dat is mooi, hè? Ik vind het echt heel leuk wat we doen.
Nou, Giel, ik heb in ieder geval met aandacht naar je verhaal geluisterd. En ik blijf me wel verbazen, Giet, bij deze nieuwe serie, Het Nieuwe Goud. Dat er echt van die sectoren zijn waar je het over bedragen hebt en volumes en waar grote spelers in zitten.
Waar je toch niet heel veel van ziet dan.
Die voor dat vastgoedpubliek nog relatief onbekend zijn. Ik denk dat het wel gaat veranderen de komende jaren.
Denk
ik
ook, door deze podcast natuurlijk. Hè?
Ja, ik wil het zelf niet zeggen.
Klasse. Goed. Giel, dankjewel.
Top, graag gedaan.
Thanks.